Welkom bij Final Death V3, de podcast over de creatieve sector waarin we het hebben over creatie, inspiratie en business. Vandaag is de gast community expert Maartje Blijleven.
Alright, ladies and gentlemen, daar zijn we weer. We zijn hier bij de Final Death V3 podcast. Ik zit hier vandaag met mijn co-host Ali Diouri en mijn naam is Leroy Niemel. We gaan het hebben over inspiratie, over creatie en over business bij de Final Death V3 podcast. We zitten hier in een fantastische, hele inspirerende locatie. Dat is de winkel van Mendo, een van de mooiste boekwinkels ter wereld in Hotel L'Europe. En we hebben een hele speciale gast aan tafel vandaag. Maartje Blijleven, welkom.
Dankjewel.
We gaan het met jou vandaag hebben over jezelf, over wie jij bent en over wat je doet. Maar vooral over je business en een stukje over creatie en een stukje over wat jou inspireert. Ali, you want to kick it off?
Sure. Hoi Maartje.
Hoi, leuk dat ik er ben.
Ja, misschien voor de luisteraars die jou niet kennen, kun jij heel kort toelichten wie Maartje Blijleven is?
Ja, dat kan. Maartje Blijleven dus. Amsterdams, moeder van twee kinderen, oprichter van We Love Communities, waar ik ook een boek over heb geschreven. En co-founder van Include Now en Women Talk Tech.
Goeie korte intro, man.
Ja, goed, ja. Hè? Dank je.
Ja, laten we er meteen induiken, want ik heb heel veel interviews van jou gezien de afgelopen week. Ik denk, laten we vooral niet zeggen, wat is een online community? Volgens mij weten we allemaal wat dat is. In ieder geval de luisteraars die onze podcast beluisteren. Kun jij heel kort definiëren wat een online community is?
Ja, dat kan ik zeker. Voor mij is een online community eigenlijk een groep met mensen die je om je heen verzamelt of rondom een onderwerp verzamelt. Die dezelfde passie hebben, dezelfde pijn voelen of dezelfde doelen en ambitie hebben. En die het leuk vinden of fijn vinden om met elkaar daar de dialoog over aan te gaan. En om elkaar te inspireren en van elkaar te leren.
Okay.
En dat maakt eigenlijk niet uit waar het is. Dus het kan op social media zijn.
Ja.
De bekende social media platformen, zoals een Facebook of een Instagram of een LinkedIn. Het kan ook op je eigen platform zijn of een online groep of zelfs een WhatsApp groep. Dat maakt eigenlijk niet uit, want community building is universeel.
Maar ben ik toch even benieuwd, hoe ben jij in hemelsnaam hier ingerold? Is dit iets wat je sinds je jongs af aan al doet? Of kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, dat kan ik zeker. Onbewust doe ik dat al van jongs af aan. En dat komt eigenlijk door mijn ouders.
Ja.
En dan kom je dan achter, als je in mijn geval 40 bent, dan ga je soul searching doen. En denk je, ja, waarom doe ik eigenlijk wat ik doe? En bij mij komt het omdat mijn ouders me vanaf echt heel kleins af aan al hebben geleerd dat de waarden saamhorigheid, zelfstandigheid en gelijkheid heel belangrijk zijn. Zij zitten ook heel erg in practice what you preach. Dus mijn moeder is maatschappelijk werkende. Heeft heel lang groepen begeleid van dementeren, familieleden van dementeren. Mijn vader is pedagoog. Dus die maakte lesmateriaal. Dus eigenlijk werken met groepen mensen en kennis overbrengen zit in mijn DNA. Dus het is ook niet zo verwonderlijk dat ik uiteindelijk in community building eigenlijk terecht ben gekomen. Eerst vanuit content. Webredacteur ben ik geweest en later steeds meer, wat ik echt leuk vind, is groepen mensen bij elkaar brengen.
Is dat specifiek, je bent bekend om online community building, maar offline?
Nou, de kracht, dat is wel goed dat je het vraagt, want de kracht van een echt succesvolle online community zit hem ook in het feit dat mensen elkaar ook af en toe in het echt zien. Want als je zoals wij nu aan tafel zitten, weet je, je voelt elkaars energie, je kan elkaar in de ogen aankijken. Dat is gewoon de allersterkste manier van connecten. Dus dat is sterker dan online. Alleen, we hebben allemaal drukke agenda's, we kunnen niet allemaal continu bij elkaar komen, dat is echt lastig. En als je elkaar dan ontmoet hebt, dan kan je het gesprek gewoon heel goed online voortzetten. Dus juist die combinatie eigenlijk is gewoon heel sterk.
Oké. Okay.
Ja.
En dan ben ik natuurlijk benieuwd. Ik denk ook heel veel van onze kijkers. Online community, waar zou je moeten beginnen als bedrijf zijnde bijvoorbeeld? Want weet je, we hebben allemaal wel onze eigen social accounts en weten hoe dat werkt. Maar we merken ook tegelijkertijd bij heel veel van merken of bedrijven waar we mee werken, dat ze er eigenlijk helemaal niks mee doen.
Ja.
Waar zou je moeten beginnen? Ik bedoel, je hoeft niet al je geheimen bloot te geven. Maar
dat wil ik best doen, maar die zitten hier nog wel even. Ja, waar begin je? Nou, ik denk dat het gewoon goed is om eerst even kort een onderzoek te doen van ja, wie ben ik? Wat maakt mij nou uniek, sociaal en relevant? Welke passies heb ik? Wat heb ik gemeenschappelijk met mensen die bijvoorbeeld mij volgen op social media of mijn klanten? Wat is dan de lijn daarin? En vervolgens ga je kijken, ja, hoe kan ik nou echt oprecht een verbinding aangaan? Hoe kan ik het gesprek aangaan? Hoe kan ik mensen helpen, waarde toevoegen? Ja, en dan is het eigenlijk heel makkelijk. Als je weet welke stap je zet, is het helemaal niet ingewikkeld. En dat kan ook via social media. Maar wat je gewoon heel vaak ziet, is dat bedrijven en ook ondernemers, die doen heel erg een pushcommunicatie. Van kijk, we hebben dit gedaan, we hebben dat gedaan. Ja, wat heb ik daar dan als volger of aan lezer aan? Helemaal niks. Terwijl ik wil juist geïnspireerd worden. Ik wil juist van je leren. Ik vind het leuk om anderen te ontmoeten die ook die passie hebben, die drive, zeg maar. En ja, door goed te luisteren en door waarde toe te voegen, kun je dat gewoon doen.
Maar heb je daar een voorbeeld van? Want ik bedoel, of iets wat tot de verbeelding spreekt. Inspireren, top. Maar waar moet ik aan denken? Ik weet niet of jij een voorbeeld in...
Ik heb een heleboel voorbeelden. Wat voor soort voorbeeld zou je willen zien? Van een klein ondernemer of juist een groot bedrijf?
Nou, bijvoorbeeld van een klein ondernemer.
Nou, bijvoorbeeld een klein ondernemer. Nou, leuk voorbeeld misschien is Mira de Wild. Zij is ongewild alleenstaande moeder geworden. Ze had best wel behoefte om haar verhaal te delen, maar ze had ook een businessconcept in gedachten. Dacht ze, hey, weet je wat ik doe? Ik heb haar ook geïnterviewd voor mijn boek trouwens. Ja. Dus daarom weet ik alle insights. Dus zij dacht van, hey, weet je wat ik doe? Ik ga een onderzoek doen om te kijken of ik dat businessconcept kan valideren. Maar ja, je kan niet zomaar de juiste mensen voor je onderzoek vinden. Dus zij dacht, nou, dan ga ik gewoon wat content delen en kijken dat mensen een beetje engagement krijgen. En dan ga ik dat onderzoek doen.
Ja.
En nou, dat heeft ze gedaan. En toen bleek dat eigenlijk die community die ze ja, min of meer per ongeluk had opgezet, zo succesvol werd dat ze daar de business van gemaakt heeft. En daardoor komt ze ook heel vaak in de media. Daardoor is ze bekend als de expert op dat gebied. Happy single moms heet dat dan.
Ja.
En daarmee trekt ze ook precies die doelgroep aan die ze graag aan wil trekken. Juist door te inspireren, door verhalen te vertellen, door een leider te zijn, door te laten zien ja, wat de struggles zijn, dus echt de eerlijke verhalen, maar ook wat de successen zijn. Dus gewoon echt oprechte verhalen delen. Ja, en dat is nu gewoon haar business geworden. En daar heb ik natuurlijk heel veel andere voorbeelden van. Maar ik heb nu even expres een kleine genomen.
Ja.
Maar ook grote bedrijven, hè? Bijvoorbeeld KLM.
Ja.
Dus ik heb het geluk gehad dat ik aan de wieg stond van een van de eerste business communities van Nederland. Dat heb ik het echt over 13 jaar geleden, dus dat is lang geleden.
Dankjewel.
En KLM kwam erachter, en dat is wel een interessante van ikzelf, is dat er heel veel mensen, toen zeker, nu nog steeds, vanuit Nederland business wil doen in de groeimarkt China.
Ja.
En al die mensen zitten gewoon continu met elkaar in het vliegtuig, maar hebben geen idee. Dus moet je voorstellen, zoals nu, je hebt allemaal hetzelfde doel, business doen in de groeimarkt in China, en je hebt geen idee wie er nog meer in het vliegtuig zit. Terwijl je juist heel erg van elkaars netwerk gebruik kan maken, met onderhandeling bij elkaar aan tafel kan zitten. Je hebt daar andere cultuur, je hebt andere regels, andere verzekeringen nodig. Nou, toen dacht KLM, hey, die mensen reizen toch die kant op. Hoe kunnen wij die mensen nou aan ons binden? En toen hebben ze een community opgezet. KLM Club China. En dan kon je alleen lid worden als je frequent flyer was. Dus als je met KLM vloog.
Ja.
En dat vind ik wel een mooi voorbeeld van ja, eigenlijk een win-win-win situatie, om het zo maar te zeggen. Dus het is een win-situatie voor die leden van de community. Want die kunnen gewoon heel makkelijk kennis uitwisselen, van elkaar leren. En samen ja, die reis aangaan van business doen in een nieuwe markt. Dus het is een win voor die leden. Het is ook een win voor KLM, want ze hadden een strategie waar mensen wel met KLM moesten vliegen, terwijl ze ook met concurrenten konden vliegen. Want ja, anders kon je niet lid meer zijn van die waardevolle community waar al die informatie gedeeld werd. En er is nog een extra win eigenlijk voor de mensen die werken aan die community, omdat het goed is voor je zichtbaarheid, voor je expertstatus. Ik bedoel, ik heb het er nu ook over, het is 13 jaar geleden, omdat het een succesvolle community is geweest. KLM heeft heel veel prijzen gewonnen met social media, community building. Dus is er nog een extra win voor jou als professional. En dat is gewoon heel interessant voor bedrijven en voor professionals.
Hm. Interessant. Hoe ben jij destijds bij KLM gekomen? Wat deed je op dat moment?
Ik schreef eigenlijk vooral voor websites en ook wel een beetje de nerdy stuff programmeren en zo. Want ja, het was allemaal nog pionieren, dus dat vond ik wel leuk. En toen, ik hield altijd heel erg van reizen. En toen dacht ik, ja, hoe tof is het als je en met je laptopje gewoon digital nomad eigenlijk, maar dan iets eerder dan wat je nu wel veel ziet. Hoe tof is het als je gewoon betaald wordt tijdens de vlucht en dat je dan aankomt en dat je klaar bent. En een vriendin van mij had gesolliciteerd bij een andere vliegtuigmaatschappij. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon bij KLM solliciteren als stewardess. Ben ik aangenomen, toen heb ik in 1,5 jaar tijd echt de hele wereld gezien. En toen werd ik zwanger van mijn eerste. En toen dacht ik, ja, dat vliegen en zwanger zijn, dat is niet zo'n hele lekkere combinatie als je misselijk bent. Dus toen vroegen ze mij van, goh, kan je, en met jouw kennis en mijn achtergrond, ik heb communicatie creatief gedaan, kan je niet bij ons die communities gaan doen? Dus ik ben eigenlijk gewoon toevallig ingerold.
Grappig, man.
Ja, ja, leuke tijd hoor. Ik vind dat echt, dat heeft echt heel veel impact gemaakt. Omdat je zoveel verschillende culturen leert kennen. En ik was dan ook niet zo'n stewardess. Met alle respect, want die zijn, ja, die had je ook. Maar ik ging echt op onderzoek uit, weet je. Dus ik ging echt in mijn eentje de Chinese muur bekijken. Om te kijken hoe dat was. Of ik ging met lokale vrijwilligers helpen om eten te maken voor een weeshuis, bijvoorbeeld, waar je ergens kwam. Of ik ben ook wel eens als vrijwilliger op kamp geweest, zeg maar. Echt de culturen leren kennen.
Maar was je op dat moment ook al echt bezig met, oké, community building?
Niet bewust. Gewoon allemaal onbewust. Ik hou heel erg van mensen en ik ben heel nieuwsgierig. En ik vind het gewoon, ja, ik wil, als ik met iemand in gesprek ben, dan wil ik gewoon weten wat je drijft, wat is je verhaal. Ik vind het gewoon heel fijn om met mensen te praten. Een van de onderwerpen natuurlijk van deze podcast slash video is inspireren.
Ja.
En ik loop een beetje op de zaken vooruit als er nog een vraag komt. Maar waar ik heel erg over door geïnspireerd word, is juist gesprekken.
Ja.
Gesprekken met mensen. En dan niet alleen in je eigen bubbel, om het zo maar te zeggen, maar gewoon juist, ja, open te staan en juist met allemaal verschillende mensen te connecten. En dat komt ook wel weer uit mijn jeugd, hè? Want mijn ouders hebben dat meegegeven aan mij. Ja, ik was het enige meisje dat bij Koba op het woonwagenkamp mocht spelen. Want mijn ouders zeiden, ja, nou, hartstikke leuk, ga maar kijken, weet je wel. Of dan hadden we beekafsluiting en dan was ik eigenlijk het enige meisje dat dan met de Marokkaanse meiden ging dansen en dat ik dan henna handen had. En dat bleef dan 3 weken zitten en dat vonden mijn ouders hartstikke leuk, terwijl andere ouders daar wat moeilijker over deden. Dus dat, ik vind het gewoon interessant om, ja, verder te kijken. Of
waar ben je opgegroeid?
Ik ben geboren in Amsterdam, maar ik ben opgegroeid in Amersfoort.
Ah, oké. Okay.
Dus het is helemaal niet heel, ik dacht dat het normaal
Liendert.
Was.
Liendert?
Oh, dat ken ik wel, ja. Ik ben in Kattenbroek opgegroeid en in zijn nieuwbouwwijk. Echt, heel inspirerend. maar hoezo ken je Liendert? Ben je ook,
ik kom uit de buurt van Amersfoort.
Ah, oké. Okay. Waar kom je vandaan?
Ermelo.
Oh ja, dat ken ik wel. Nice. Daar mijn vader een garage, die restaureert nu klassieke Volvo's. Bij een boer ergens in een schuur. Totally off topic, maar ik ken.
Boerenland. Ja. Is ook een community, maar.
Maar anders. Nee, toen ik de kans kreeg, ben ik weer in Amsterdam gaan wonen. Dus toen ik hier naar de hogeschool ging, toen ben ik gewoon weer gelijk hier gaan wonen.
Nou, ik vind het heel interessant. Ik heb ook je boek gelezen.
Nice.
En kijk, wat denk ik voor heel veel mensen een uitdaging is, en misschien dat je daar iets meer duidelijkheid op kan geven, is heel veel mensen hebben een leuk plan van, ik wil hier iets mee doen, of ik wil echt het liefst voor deze groep opkomen. Maar ze hebben geen flauw idee waar ze moeten beginnen. En vaak begint het bij een stukje inspiratie. Maar heb jij iets van een soort van stappenplan, of dat je zegt van, weet je, de eerste 10 dagen zou je dit moeten doen?
Als je een community op wil zetten, bedoel je?
Ja, en dat trek ik dan breed. Want ik bedoel, ik heb heel veel.
Als je mensen aan je wil binden.
Ja.
Wat wil je zeggen? Ik heb
heel. Ja. Nou ja, waar zou je moeten beginnen?
Ja, ik denk dat je echt moet beginnen met kijken van, ja, wie ben ik en wie zijn mijn klanten en hoe kan ik die zo goed mogelijk helpen. En dan ga je eigenlijk verder met de strategie. Dus dat is de volgende stap. En dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn, nogmaals. Maar het is wel heel goed dat je stilstaat bij, ja, wat maakt mij nou uniek, sociaal en relevant? Weet je, waarom willen mensen hun kostbare tijd, want tijd is kostbaar, besteden in jouw groep, in jouw community, of via jouw social media om jou te volgen? En dan is het een kwestie van, wat is de gemeenschappelijke passie, zeg maar? Waar gaat je vuur van aan en wat vind je leuk om te doen? En dat ga je delen. En dat kan door content te delen, het kan, ja, allerlei soorten content zijn, hè? Foto's, video's. En ik geloof heel erg niet te gepolijst, maar gewoon laten zien wie je bent en je kwetsbaar durven zijn. En dat kan je ook gewoon prima doen door content planning te maken. Je hoeft ook niet elke dag daar heel veel tijd aan te besteden, maar het is wel slim om elke dag even een kijkje te nemen, te weten wat er speelt, het gesprek aan te gaan.
Ja.
En dan ga je groeien.
Nou, de vraag die ik heel veel klanten van ons krijg is, die willen er per se een bepaalde ROI aan koppelen. Die zeggen van, nou prima, ik wil best wel in een community investeren, maar ja, ik wil er het liefst ook wel dat er omzet uitkomt.
Ja.
En het is altijd heel moeilijk uit te leggen dat dat niet per se zo met elkaar verbonden is. Hoe sta jij daar tegenover?
Nou, ik heb die vraag natuurlijk ook heel vaak gekregen. En ik weet dat het is niet zo zoals bij bijvoorbeeld Facebook advertenties. Kan je gewoon heel makkelijk zeggen, ik gooi er 1 euro in en ik krijg er of 0 euro uit of 1 euro of 2 euro of 10 euro. Want dat kan je meteen meten. Dit kan je niet meteen meten. Maar dat is net als met een vriendschap en een relatie opbouwen. Het is, ja, je stopt daar liefde in en tijd in. En
hoeveel hou je van mij?
Ja, dat is lastig. Aan de andere kant is het eigenlijk heel simpel. We weten allemaal qua niet hoeveel hou je van mij en hoeveel stopt er een getal in. Maar wel van, oké, wat zijn de fases die mensen doorgaan voordat ze iets bij je kopen? Want uiteindelijk als we het hebben over geld, dan gaat het over kopen.
Ja.
Nou, mensen, en dat zie ik heel vaak fout gaan. Mensen kopen niet zomaar van je. Zeker nu niet. Zeker jongere consumenten zijn veel bewuster. Die willen eerst weten wie je bent. En je hebt eigenlijk 3 fases. Je hebt de know, like, trust fase. Dat kennen jullie, want jullie zitten ook in marketing, communicatie, creatieve branche. En in community building zit eigenlijk in fase 1 en 2. Dus mensen leren je kennen. Doordat je ze echt helpt, dat je ze waarde geeft, vinden ze je leuk. En dan komt de trust fase en dat mensen echt vertrouwen in je hebben. En dat ze denken, ja, ik wil business met jou doen. Want jij hebt me al zo goed geholpen. En je bent zo enthousiast en gepassioneerd. En weet je, ik gun het jou gewoon. En die gunfactor, zeg maar, die is essentieel voordat mensen business gaan doen. Dus misschien duurt het wel langer voordat mensen kopen. Maar als ze je eenmaal leuk vinden en vertrouwen, dan kan je alles verkopen. Want mensen zijn fan. En als mensen fans zijn, dat is net als van artiesten, als er een nieuw album uitkomt of er is een nieuw event, ja, je wil daar gewoon zijn. Dus uiteindelijk kan je niet zeg maar zeggen, oké, binnen een week heb je die marketing euro terugverdiend, zoals bijvoorbeeld bij advertenties. Maar uiteindelijk is het gewoon essentieel, want als jij die eerste 2 fases weghaalt, dan heb je misschien van de 100% verkopen dat 5% meteen koopt, omdat het een mega goede deal is. Die andere 95% wil eerst weten, ja, Ali, wie ben je eigenlijk? En wat doe je eigenlijk? En wat zijn jouw waarden? Waar sta je eigenlijk voor? Ja. Heb je nog meer geholpen? Weet je wel? En dan...
Maar kan je je voorstellen dat het voor sommige merken... Ik speel een beetje advocaat van de duivel, hoor. Dat het voor sommige merken best wel lastig is. Kijk, als je het hebt over een fashionmerk of iets in de food consumer goods. Ja, absoluut. Weet je, dan kun je dat heel makkelijk bouwen. Maar als jij in de printers zit... Of je hebt een redelijk... werkt in een redelijk stijve markt, dan is dat soms wel lastig om daar echt inspiratieve content bijvoorbeeld mee omheen te bouwen.
Ik denk dat het een blinde vlek is.
Ja?
Ja. Kijk, misschien geef jij nu een voorbeeld wat je zelf totaal oninteressant vindt. Dat kan natuurlijk.
Ik vind printers heel interessant, hoor. Ja.
Maar als voor iedereen, net als er voor iedereen, we zitten hier in een prachtige boekwinkel. Voor iedereen is er hier ergens wel een boek waar je blij van wordt. Hetzelfde geldt voor films. Er is voor iedereen wel een film waarvan je denkt, yes. Hetzelfde geldt voor een community. Weet je, wij zijn gebakken op een manier dat we ergens bij willen horen. En vroeger was dat automatisch. Toen social media er nog niet bestond. Toen niet iedereen die smartphones had met internetconnectie 24/7. Als je ouders of je grootouders naar een kerk gingen of naar een moskee of een synagoog. Jij ging mee en je hoorde automatisch tot die community. Maar nu zijn we allemaal wereldburgers geworden. We hadden het net over KLM, vliegtickets zijn super goedkoop. Jij vertelde me net voor het gesprek dat je elk jaar naar Bali gaat.
Yep.
Hè? Onze wereld is heel klein geworden, omdat je je daar prettig voelt.
Ja.
Dus we connecten met iedereen waar we een connectie mee hebben, waar ook ter wereld. Want de behoefte om bij een groep mensen te horen, die blijft. Die is niet weggegaan. Dus ik denk, om terug te komen op business, dat... Voor elk merk is er ook een groep mensen die denkt, oh ja man, die printers, oh hoe zit dat dan en welke onderdelen gebruiken ze dan en hoe zit het dan in elkaar en ik wil wel een kijkje onder die motorkap, want dat vind ik hartstikke tof en welk papier moet ik dan gebruiken en dat soort dingen. Als jij dan die printermaker bent, dan denk je, ja dat weet toch iedereen. Nee, dat weet niet iedereen. En echte fans, die vinden dat gewoon leuk om te weten. Dus je hebt superveel content die je eigenlijk heel makkelijk kan delen. Gewoon over je vak. Omdat anderen vinden dat leuk om te weten.
Ik zou hier graag even op voort willen borduren. Ja. Wat je dus eigenlijk omschrijft is dat... Oké, we hebben het voorbeeld van een printer. Iemand die printers maakt en verkoopt. En jij zegt, oké. Dus de fans van printers, dat zijn de mensen die het leuk vinden. Maar ik vind printers fucking saai. Maar wat het doet, vind ik wel weer interessant, omdat het voor mijn werk interessant is. Ja. Ik bijvoorbeeld een boek maken, dat komt uit een printer. Hoe zou jij bijvoorbeeld omschrijven wat... Ik probeer altijd de dingen te grijpen in micro en in een macro. En als merkbouwer ben ik altijd iemand die kijkt naar de macro, rather than de micro. Omdat ik denk van over de bigger picture is in mijn beleving altijd het belangrijkste uitgaande van een merk. Of een. Dus ik geloof ook altijd dat we dat het product ondergeschikt is aan de macro, aan waar het merk voor staat eigenlijk. Ja. Hoe zou je dat aan een CMO van een groot bedrijf omschrijven die zegt van ja, ik wil gewoon meer printers verkopen?
Ik vind het heel goed dat je dat zo omschrijft. Ik ben het daar helemaal mee eens. Want het gaat natuurlijk eigenlijk niet om de printer, maar het gaat om welke prachtige producten je daarvan kan maken. Mm-hmm. En jij valt dan wel in de doelgroepen, zoals je dat net omschrijft, bijvoorbeeld van die printers. En dan ben je geïnteresseerd van, oké, welke toffe eindproducten kan je ervan maken?
Ja.
En maakt me niet uit hoe het gebeurt. En ze zeggen ook wel eens in marketingcommunicatie, spreek je in vliegtuigtaal of in bestemmingstaal? Dat kennen jullie misschien ook wel, om toch even bij het vliegen te blijven, omdat we daar het toevallig over hadden. Is als je een reis verkoopt. Stel je voor, je bent KLM en je verkoopt een reis. Dan kan je zeggen, dan kan je twee manieren doen. En dat is precies wat jij zegt. Of je zegt, de airco doet het goed in het vliegtuig. En die stoelen zijn best wel chill, want ze kunnen 25 graden naar achter. Ja, de stuur is heel aardig. En we zijn
vreet is goor.
Het eten is oké-ish. Of je zegt, als we dan toch even over Bali hebben. Maar ja, het is echt fantastisch die vliegreis. Want je komt aan en het water is mooi. En het strand en de temperatuur is lekker. En het eten, wauw, echt helemaal fantastisch. En wat je vaak ziet nu bij merken, is dat ze nog vliegtuigtaal spreken. Eigenlijk pushcommunicatie. Of dat ze het over die printer hebben. In plaats van eindbestemmingtaal. Die mooie boeken die je kan maken. Of dat prachtige eindbestemming. En dat is wat je klanten willen weten. Ja. En dat is de poolcommunicatie. En waar het bij community building om gaat, is dat je dus echte, oprechte verbindingen met mensen aangaat. Luistert naar mensen. Luistert naar hun behoeftes. Mm-hmm. En daarop inspeelt.
Ja.
En als je dat dus goed doet. En je bent dus bijvoorbeeld een CMO van een bedrijf. Uiteindelijk wil je bijvoorbeeld printers verkopen. Dus als jij goed luistert naar de behoefte van je klant. En je merkt dat die klant zegt, ja maar, kan ik eigenlijk dubbelzijdig printen en gaat het dan goed en wat is de kwaliteit precies en wat kan ik ermee? Dan speel je daar met je content op in en dan laat je aantal schroefjes in zo'n printer lekker verliefd, zeg maar. Ja.
Dus we kunnen eigenlijk concluderen dat jij zegt, de macro is belangrijker dan de micro.
Ik weet niet, nog niet helemaal precies wat je met een macro en een micro bedoelt, maar als we het zo, wat we zo uitleggen, ja. Het einddoel, dat bedoel je toch? Ja, zeker. Ja.
Oké, interesting.
Hey, even naar de toekomst kijken. Hoe denk je dat... niemand kan in de toekomst kijken, maar als jij zou zeggen, de communities aan zich, hoe denk je dat ze er over 50 jaar uitzien?
Wow. Er altijd zijn.
50 jaar? Jesus.
Ook iets dichterbij.
Okay, maar wacht. Voordat je antwoord geeft op die vraag.
50 jaar.
Laten we zeggen, doe maar 5 of 10 jaar. Maar daaraan voorafgaand, we weten dat de veranderingen binnen die online community wereld, dat super snel gaat.
Ja.
En we komen eigenlijk uit een periode van, dat is nu alweer, wat is het, ik denk meer dan vijf, zes, zeven jaar geleden, dat bijvoorbeeld Instagram ook een betaald model ging invoeren, ads, maar ook Facebook ads. En dat er eigenlijk een beetje een soort van verschuiving is, heeft plaatsgevonden. En dat we nu eigenlijk in een fase zitten dat de community steeds belangrijker wordt. Want dat was het in het begin van het hele digitale spelletje, was de community eigenlijk niet het belangrijkste. En nu zitten we op een, zijn we op een keerpunt gekomen. Ja, laten we geen 50 jaar, laten we zeggen 10 jaar.
En ik denk om vooruit te kijken is het ook goed om terug te kijken, inderdaad. Dus hartstikke goed dat je dat benoemt. En wat mensen zich vaak niet realiseren is, social media bestaat ook pas 15 jaar. Facebook bestaat 15 jaar, of 16 jaar moet ik nu zeggen.
2008, 9?
Ja, 16 jaar bestaan ze nu, ruim. Ja.
Nee, iets eerder.
2014 dan.
Oh. Ik weet het, want ik was vorig jaar in een tv-uitzending... En toen vierden we het 15-jarig bestaan. En dat was in februari. Dus toevallig weet ik dat. Maar dat is heel kort eigenlijk.
Ja, ja, ja.
Dus we zijn eigenlijk nog in de puberteit, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En als je ziet wat er in die tijd allemaal is veranderd. Dat is echt bizar. Inderdaad, ook een betaalmodel eraan vast, et cetera. Wat je ziet is, kijk toch ook wel een beetje naar de grote spelers. Bijvoorbeeld een Facebook. Die heeft...
WhatsApp, Instagram.
Ja, ze hebben alles overgemaakt. Maar ze hebben ook in 2017 hun missie aangepast. Dus niet de strategie, hun missie richting communities. Dus de groepen zijn het allerbelangrijkste. Mini Fleet Connect communities. Dus dat ze dat willen faciliteren.
Vandaar die nieuwe interface, nu snap ik.
Yes. En de development power, die gaat ook naar de groepen.
Ja, ja,
nou, dat doen ze niet voor niks. Het is gewoon een mega commercieel bedrijf. Dat doen ze omdat daar potentie in zit. Omdat daar de toekomst in zit. En als je ook kijkt, zeker nu in de tijd waarin we nu leven. Mm-hmm. Ik denk dat online communities het grote geheim zijn achter de groei en het succes. Niet alleen van bedrijven, maar ook van social movements. Nou, dat hebben we gezien met de protesten natuurlijk. Black Lives Matter. Het eerste protest op de Dam.
Ja.
Zij, Femke Halsema, maar ook het politieapparaat. Nou, hadden we echt niet verwacht. We hebben alles gemonitord. Maar we dachten, misschien 600 mensen. Nou, dat werden er een paar duizend.
Ja.
Hoe komt dat? Omdat je gesloten groepen hebt. Ja. Communities hebt.
Ja.
En die sturen dat plaatje van, kom om 5 uur naar de Dam. Sturen ze door. En dat zijn gesloten ecosystemen.
Mm-hmm.
En daar zitten merken ook steeds meer in de wereld. Dat is ook volgens mij de reden waarom ze dus niet dat hadden voorzien. Van, wacht even. Deze social movement heeft veel meer impact. Maakt veel meer impact. Dan we hadden verwacht. Omdat ze simpelweg niet lid zijn van het ecosysteem. Nou, ik denk in de toekomst... Mm-hmm. Om heel lange intro op het antwoord op je vraag. Ik denk dat communities steeds belangrijker worden.
Mm-hmm.
Ik denk dat er steeds meer niche-communities komen. Dat zie je nu al.
Ja.
Hè, dus eerst was het zo groot mogelijk. Zoveel mogelijk likes. Zoveel mogelijk fans. En nu is het juist weer terug naar de basis. Ja. Van mensen die we echt vertrouwen. En waar we echt oprechte connecties mee aangaan. Mm-hmm. Waar we ook graag willen zijn. Dus de keuze van ik wil onderdeel zijn van die groep. Ik denk dat dat alleen maar meer wordt de komende jaren. En ik denk dat we andere vormen krijgen. Dus je ziet nu dat heel veel groepen nog op social media zitten.
Yeah.
Ik denk dat dat blijft, enerzijds. Ik denk aan de andere kant dat er nog meer platformen komen waar gesloten groepen komen. Omdat mensen gewoon die behoefte hebben in die overweldigende stroom aan berichten en die prikkels die op hen afkomen om weer terug te gaan naar de basis. Dus ik verwacht dat het veel kleinere niche communities worden, ook op andere platformen.
Oké. Dit is een fantastische inleiding naar het volgende. Include Now.
Yes.
De stichting waar je medeoprichter van bent.
Ja.
Please tell us.
Yes.
Waar is het begonnen?
Waar is het begonnen?
Waarom?
Waarom? Het is begonnen een paar jaar geleden in de taxi bij Web Summit.
Shit, taxiverhalen zijn altijd taxiverhalen zijn altijd het beste.
En ik zat daar met Antoinette Hoes, die de Facebookgroep heeft opgezet zoals hij nu met ruim 1100 leden is.
Ja.
En ik zei tegen haar... we hadden het samen over, moet ik zeggen, van is het niet raar dat de mensen in onze vriendengroep, de mensen in Amsterdam, dat we die gewoon helemaal niet, of bijna niet, moet ik zeggen, terugkomen in onze branche. Is het niet raar dat in de teams, op de redacties, dat eigenlijk dat het best wel een homogene groep is? Terwijl onze stad, Amsterdam, is zo mooi, juist aan die diverse invalshoeken, die diverse mensen, verschillende verhalen, weet je wel, die je met elkaar deelt. Ik mis dat. En zij zegt, ik mis dat ook. En daarvoor is het natuurlijk goed om te weten dat mijn vriendengroep is heel divers.
Ja.
Echt all walks of life. Ja. Ik hou daarvan. Ik vind het ook heel leuk om verschillende mensen bij elkaar te brengen. En ja, wat ik al zei, ik ben ook heel erg geïnteresseerd altijd in verhalen. En zij heeft dat ook. Mm-hmm. En zei, ja, inderdaad, we moeten wat doen. Nou, Antoinette is echt een gevestigde naam in de industrie. Staat echt, ja, zij is wel echt ook mijn voorbeeld als je het hebt over Lift As You Grow. Zij is echt een hele sterke, inspirerende vrouw waar ik ook wel tegen opkijk en die ik echt wel heel tof vind. En zij is van de actie, dus zij, ja, dat kan toch niet. En Arno Peepcorn is ook, zit daar ook hetzelfde in. Hij zegt, Arno, dit kan toch niet? We gaan die groep opzetten. Ja.
Dus, hij is een recruiter, toch?
Ja, ja, van Result Recruitment, een van de eigenaar. En die maakt zich ook al jaren hard voor het onderwerp diversiteit, inclusiviteit en representatie. Dus Antoinette en Arno hebben die zijn begonnen. Mm-hmm. En ik ben natuurlijk ook lid meteen. Ja. En wat we daar doen is eigenlijk heel simpel. Één punt maken, eigenlijk één centraal punt maken van artikelen, campagnes, onderzoeken als het gaat om diversiteit, inclusiviteit, representatie. Mm-hmm. We hebben het heel even aangestipt, Black Lives Matter, maar dat gaat ook om alle andere vormen van inclusiviteit, dus echt in de breedste zin van het woord.
Ja.
Dat is fijn, want als je dan daarop aangaat en als je dat ook belangrijk vindt, dan hoef je dus niet, als je bijvoorbeeld je management wil overtuigen of je moet een pitch geven, hoef je niet het hele internet af te struinen naar succesvolle cases, onderzoek, et cetera, et cetera. Dan heb je gewoon alles binnen handbereik. Plus je hebt een veilige omgeving waar je ook met like-minded mensen daarover kan praten en waarbij je ook kwetsbaar kunt zijn en soms ook gewoon kan zeggen, jongens, ik weet het ook niet precies, wat zouden jullie doen? En kan je even meekijken? Mm-hmm. Wat vinden jullie hiervan? Dus dat is gewoon heel erg fijn.
Ja.
Nou, we zijn heel gestaag gegroeid. Mm-hmm. Gewoon echt organisch, bottom-up, van binnen naar buiten. We zitten nu op 1100 leden.
Wanneer zijn jullie begonnen?
2017.
Oké.
Okay. Ja. 2017. Time flies. En toen hebben we gezegd, ja, als we dan impact willen maken, dan kan je niet zeggen, oh, wij zijn van dat Facebookgroepje en we willen nu aan tafel zitten met de branchevereniging. Dan denken ze, ja, leuk voor je, maar wat ga je dan doen? Nou, toen hebben we een naam bedacht, dat is Include Now geworden, van nu actie, het is ook Include Now punt. Hebben we een stichting opgezet. Mm-hmm. En vanuit daar zijn we bijvoorbeeld ook aangehaakt bij Coalitie Beeldvorming in de Media. Arno spreekt ook heel vaak op bij hogescholen, weet je wel.
Ja.
We zijn aangesloten bij, of we kijken mee op bijvoorbeeld de kleurrijke top 100. Nou, dan vragen ze ook aan ons, ken je nog mensen uit de creatieve industrie? Kan je namen aandragen? En het belangrijkste misschien dat we doen, en dat is allemaal best wel achter de schermen, dus mensen vragen ook eens, ja, wat doe je nou eigenlijk? Is mensen verbinden. Nou, Ali, ik heb je vorige week bijvoorbeeld weer even aan iemand verbonden. Ja, ik word daar heel blij van. Is juist om nieuwe kansen te creëren, om mensen te verbinden. En dat doen we eigenlijk allemaal als groep.
Mm-hmm.
En daarnaast zitten maar 1100 mensen in. Het zijn 1100 mensen, is veel, maar het is ook weer heel weinig op 17 miljoen Nederlanders.
Ja.
Dus, en niet iedereen heeft Facebook. Mm-hmm. We hebben gekozen voor een gratis platform. Dus wat we ook gedaan hebben, is meer dan 400 artikelen, cases, et cetera, hebben we op includenow.nl gezet.
Ja.
Dat ook eigenlijk breed toegankelijk is. Dat als mensen uit onze industrie denken, goh, nou, ik wil me toch wel even verdiepen. Ja. Dat ook zij niet per se lid hoeft te worden van een groep wat ze wel of niet willen. Maar dat ze gewoon openbaar daarheen kunnen. En dat hebben we niet zelf geschreven. Dat is echt gewoon een verzameling van intro's en linkjes naar artikelen in Nederland. Maar ook in eigenlijk heel Europa, wat gebeurt er in Amerika, waarbij we zo groot mogelijk, breed mogelijk perspectief willen bieden en willen inspireren.
Waarom niet LinkedIn?
LinkedIn kan ook, natuurlijk. Mm-hmm. Alleen de, nou ja, wat ik net al zei, Facebook heeft natuurlijk zijn missie aangepast. Dus de groepen in Facebook hebben veel meer features.
Ja.
En ze komen ook sneller op je tijdlijn, mm-hmm. waardoor het makkelijk is om die te activeren. Dus okay. daarom hebben we er eigenlijk heel simpel, vanuit gemak,
ja.
daarvoor gekozen. LinkedIn is wel een inhaalslag aan het maken, maar is nog lang niet op
niveau. Algoritme is nog niet on point daar.
Nee, dus als er updates in een groep komen, dan zie je dat niet in je tijdlijn.
Ja.
Behalve als je bijvoorbeeld een hashtag volgt, dan wel. Maar dan ja. moet je dat wel aan al je leden apart gaan vragen. En je moet als community leader ook elke keer reminders sturen. Joh, kijk even in onze groep.
Ja.
En op Facebook gaat het gewoon makkelijker. Dus het is okay. een beetje gemak en het is organisch ook een beetje gegroeid op die manier.
En hopen we dat de mensen van LinkedIn nu meeluisteren.
Want het gaat wel om business. Dus,
ja,
en LinkedIn uiteraard. Zegt officieel, we zijn de grootste business community van Nederland. Zo mm-hmm. profileren ze zich ook.
Ja.
Dus ik zou zeggen, go for it.
Okay. maar ik wil graag even ook even een andere kant van een Include Now platform belichten. Hoe kijk je er tegenaan? Nou, laat ik het zo zeggen. Zeg maar, wat zijn de reacties die jullie kregen op het moment dat jullie hiermee begonnen? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat er best wel mensen zijn die zoiets hebben van, ja, maar wacht even. 3 witte mensen die een platform Include Now gaan beginnen.
Nou, je hebt ook Stefan Alspeer natuurlijk en Nadine Ridder die ook betrokken zijn. Hè? Dus
ja.
niet zo dat er alleen maar witte mensen zijn. Die
uh-huh.
Juist niet, dat wilden we ook niet.
Okay.
Antoinette is na een jaar naar Berlijn verhuisd.
Ja.
Dus zij heeft mij gevraagd of ik haar rol wilde overnemen. Dus ze zit nog wel in onze raad van advies, maar zij is mm-hmm. niet, ze doet dat niet actief.
Ja.
Dus nee, het is juist niet de bedoeling dat je 3 witte mensen hebt die even gaan zeggen hoe het hoort, weet je wel. Dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling.
Ja.
Het is juist dat je kijkt van, oké, wie is er gepassioneerd over dit onderwerp en hoe kunnen we dat samen zo breed mogelijk uitzetten?
Ja.
Nu ik toch even het podium heb, we zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die zich ook aan willen sluiten of die iets
Ali.
Willen doen.
Ja,
Ali en ik hebben ook contact ook daarover. Dus,
waar ik wel benieuwd naar ben, want kijk, ik snap dat je een online community hebt en dat het gesloten is en waarom je voor Facebook kiest. Maar ik ben heel erg benieuwd wat ik heel sterk vond, is het feit dat Include Now mensen van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam wil krijgen.
Ja.
Dan vraag ik me wel heel erg af of dat werkt alleen door middel van zo'n groep. Ik ben er bijvoorbeeld heilig van overtuigd. Ja, misschien dat het in deze tijd veranderd is. Ik heb begrepen dat er nu heel veel mensen zich aanmelden voor Include Now. Meer mensen zouden dat moeten doen. Maar heb je het gevoel dat heel veel mensen... Denk jij dat heel veel mensen wat bewuster zouden worden alleen maar door onderdeel te worden van zo'n groep? Of zeg je van, nou, dit is echt de stap 1?
Nou, het is er valt nog zoveel te doen en zoveel te winnen. En dit is zeker niet de oplossing. Zeker niet. Alleen als je gewoon... Kijk, op een gegeven moment hebben wij allemaal, denk ik, en wij bedoel ik ook jullie mee, als dit onderwerp je raakt, dan ga je toch kijken, wat kan ik doen? Wat kan ik zelf doen? Want het is altijd makkelijk om kritiek te hebben op anderen, maar wat kan je zelf doen?
Ja.
Ik ben toevallig digital community expert en ik ben daar goed in.
Ja.
Dus wat kan ik doen? Ik kan in ieder geval faciliteren. Ik kan het gesprek faciliteren. Ik kan groepen mensen bij elkaar brengen. Ik kan connecties tot stand brengen. Dat is wat ik goed kan. En wat we ook allemaal vrijwillig doen natuurlijk. Dus daarnaast heb je natuurlijk ook je business, wat ook onderdeel is van de podcast. Dus je kijkt gewoon, wat kan ik doen? Waar ben ik goed in? Ik ben daar goed in.
Ja.
Dus dat is eigenlijk stap 1. Ik denk bewustwording is stap 1. En wat een hele duidelijke keuze is, die wij gemaakt hebben, is... Kijk, je kan niet iedereen overtuigen. Is gewoon onmogelijk. Je kan ook niet mensen die super sceptisch zijn in onze community gooien en opeens, hebben ze halleluja het licht gezien.
Ja.
Gaat hem ook niet worden. Wij hebben ervoor gekozen om mensen die al bewust onbekwaam zijn, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Of onbewust bekwaam en liefst bewust bekwaam. Om ons daarop te richten. Dus juist de groep die of al veel weet, om gewoon nog net even wat meer cases te laten zien, net even wat meer voorbeelden te zien en te helpen in je dagelijks werk.
Ja.
Door juist die voorbeelden ook aan te haken als je een pitch doet.
Ja. Ja,
dus dat is 1. En de tweede, mensen die wel iets willen doen, om die dan gewoon de tools te geven om dat te doen. En het netwerk. Weet je, dus we krijgen ook wel heel vaak vragen van, ja, we hebben, of oproepjes, we hebben een vacature, we willen graag meer een diversiteit en liefst ook inclusiviteit in ons personeelsbestand. Ja. Kennen jullie iemand? Nou, dan zeg ik, zet die oproepjes erop. Of er is een interessant onderzoek, heb je dat al gelezen? Of ik ben op zoek naar dit of naar die of die, kan je me helpen? Weet je, en dat soort oproepjes, door dat te faciliteren, kom je net een stapje verder. En nee, we gaan niet de wereld redden met één online community waar 1100 mensen zitten. Dat geloof ik natuurlijk ook niet. Het is meer dat je kijkt, waar zit je kracht? En ja, ongemerkt is het toch een groep van 1100 mensen geworden die wel het verschil kunnen maken. Want er zitten echt... Ja, mensen in die ook echt het verschil willen maken. Ja. En dat vind ik gewoon wel heel tof.
Ik vind het heel mooi streven hoor. Begrijp me niet verkeerd. Want ik denk dat het echt... ik bedoel, dit zou wat mij betreft in elke industrie... zou een include nou moeten bestaan. Dus ik vind het een super mooi streven. Alleen, we hebben de afgelopen weken... hebben we in de industrie een hele mooie call bijgewoond. Waarin...
Trying to do the right thing.
Ja, en de insteek van de call was inderdaad van, hè, laten we dichter bij elkaar komen. Maar ik merkte dat er gewoon geen oplossingen werden aangereikt. Kijk, wat jij nu noemt is een deel van een oplossing, absoluut. Want je brengt mensen dicht bij elkaar, je brengt mensen bij elkaar in contact. Maar ik ben heel erg benieuwd of je vanuit jouw rol bij Include nou zegt van, hey, weet je, als wij deze stappen zouden ondernemen, dan kunnen we daadwerkelijk zorgen voor meer diversiteit. Of zeg jij van, dat antwoord heb ik ook niet.
Nou, ik weet sowieso dat ik niet zelf in mijn eentje het antwoord heb. Ik bedoel, daar ben ik heel realistisch in.
Ja.
Aan de andere kant denk ik dat als we als groep ons hard maken... en dat is al in een call gebeurd, waar ik niet bij was... maar Stefan en Arno vanuit ons wel, en jullie waren er ook allebei bij. En mensen ook aanspreken op hun gedrag. En ik denk dat dat ook wel echt heel erg belangrijk is. Dus... we zitten ook in een coalitie. We hebben ook een van de partners aangesproken van... hey, luister, je hebt dit ondertekend, ja, maar wij zien het niet terug. Ja. Dus wat ga je doen?
Wat zijn dan de reacties daarop?
Dat is soms even schrikken. Maar wel, er wordt wel actie ondernomen. Er wordt wel een gesprek op gang gezet wat wij graag wilden. Mm-hmm. En ja, anders zitten daar ook natuurlijk consequenties aan. Ik bedoel, het kan niet zo zijn dat je voor de vorm... lid ben. Je staat ergens voor, dan moet je er ook voor gaan staan.
Ja.
En ik denk op het moment dat je als groep ergens voor gaat staan, dat je het gesprek, dat er gesprekken komen en dat er ook naar elkaar geluisterd wordt, wat echt wel ingewikkeld is, ben ik ook achter. Dat je wel juist er naar elkaar te luisteren en door die bewustwording te creëren, dat je wel steeds een stapje verder komt. En het is niet gisteren opgelost. Ja. En ook niet morgen. Aan de andere kant, weet je, is er wel nu iets in gang gezet. En ik denk dat vooral dat het ook hand in eigen boezem is. En dat ieder voor zich ook moet kijken wat ik net zei. Van ja, waar ligt je kracht? Waar kan je het verschil maken? Maar ook, ja, hoe ziet mijn bedrijf er eigenlijk uit? En hoe zien de teams er eigenlijk uit? En hoe kan je nou relevant werk maken? Ja, dan is het toch wel belangrijk dat het een realistische afspiegeling is. Dus dat daar stap 1 is ook de juiste mensen aannemen.
Maar denk je dat het daadwerkelijk onbewustzijn is? Of denk je dat het meer een makkelijke oplossing kiezen is voor veel bedrijven?
Ja, ik denk eigenlijk allebei.
Oké. Okay.
Ja, ik denk dat er echt heel veel mensen gewoon niet weten hoe of wat.
Ja.
En aan de andere kant, nou, als je nu niet weet hoe of wat... Ik bedoel, er is ook een website withuiswerk.nl bijvoorbeeld.
Ja. One Shout-out World. Anne. Shout-out Anne.
Mm. Ja, zeker. One World is ook, zijn ook hele goede artikelen. Weet je, educate yourself. En ik denk dat ik... het is niet alleen omdat het belangrijk is, maar ook omdat het een noodzaak is. Er zijn gewoon heel veel mensen die zich niet aangesproken voelen door het werk wat er gemaakt wordt. Dus je gaat gewoon kansen missen.
Ja, nou, ik heb het gevoel inderdaad dat heel veel bedrijven daar niet eens stil bij staan. En wij maken het zelf ook heel erg mee, hoor. Ik weet dat dit een probleem is. Ik ben alleen heel erg benieuwd wat de essentie is. Van hebben we het inderdaad over onbewustzijn van we hebben het met z'n allen niet door wat zou kunnen? Of ligt het dieper dan dat? Dat het meer ingeworteld is van oké, dit is hoe we het al jaren doen.
Eeuwen. Het is gewoon een heel diep geworteld probleem. Ja, en mensen nemen ook... mensen aan die op zichzelf lijken. je netwerk, wie ken je, waar kan je werken. En misschien is dat ook wel weer interessant om terug te gaan naar community building en waarom ik daar zo gepassioneerd over ben en waarom ik dat zo belangrijk vind, is omdat, terug te gaan naar de waarden die ik vanuit mijn jeugd heb meegekregen, is het saamhorigheid, het zelfstandigheid en gelijkheid. We hebben geen old boys netwerk nodig. We kunnen ons eigen netwerk creëren en daardoor komt er meer gelijkheid. En zijn mensen zelfstandig? Ik bedoel, het feit dat we hier aan tafel zitten met z'n drieën. Oh, we missen bepaalde podcasts. Jullie gaan het zelf maken. Weet je, dat gebeurt ook steeds meer. Dus ik verwacht ook dat dat steeds meer gaat gebeuren. En dan moet mainstream wel mee.
Ja, en ik kan me heel voorstellen dat het ook... Ja, weet je, het is nu een heel hot topic. Dus dat is goed voor Include Now, is goed voor ons allemaal. Ik ben heel erg benieuwd, heb jij ook momenten gehad waarin het... Waarin je zoiets had van, dit heeft geen zin meer. Ik ben nu...
Ja. Ja.
Waarom ben je dan toch door blijven vechten?
Dit zit in mijn hart. Dus het is gewoon, ik wil dit gewoon. Ja, ik vind dat je... Het kan er bij mij niet in dat er ongelijke kansen zijn. Dus ik moet daar wel voor vechten. Wel, dat is gewoon mijn waarde. Ja. Weet je, ik zei net al, ik heb heel veel... Ik word er echt een beetje emotioneel van ook. Ik vind het gewoon niet eerlijk dat mijn kinderen, die wit zijn, meer kansen krijgen, statistisch gezien, dan de kinderen van mijn vriendinnen die een kleurtje hebben. Hoezo? Weet je, ik vind het zo bizar. En we hebben rolmodellen nodig. Weet je, ja. Naast Include Now heb ik nog een community, Women Talk Tech, om meer rolmodellen op techpodia te krijgen. We hebben rolmodellen nodig. En als jij jezelf terugziet in iemand anders waar je tegenop kijkt, die jou inspireert, dan zie je, ik kan dat ook worden. En daarom vind ik dat wij ook die verantwoordelijkheid moeten nemen, ook naar de volgende generaties.
Heb jij het gevoel dat die rolmodellen ook voldoende een podium krijgen?
Nee. Nee, ik vind niet dat ze voldoende een podium krijgen. We hebben de afgelopen 2 weken, als we het hebben over kleur, alleen, want natuurlijk rolmodellen gaat veel verder dan kleur, maar als we het nu hebben over kleur, nou, er zijn meer gasten van kleur aan de tafel, hebben er gezeten, denk ik, dan de maanden daarvoor. Oké, interessant. Goed, interessant bedoel ik daarmee. Maar op het moment dat het toch nog vanuit een bepaalde visie wordt gekeken, bepaalde vragen worden gesteld, dan worden toch de juiste verhalen niet belicht op een manier zoals je dat graag zou willen. Dus ik denk dat het ook een verantwoordelijkheid is van de branche en van de media in dit geval, dat ook de redacties, dat daar gewoon, ja, dat educate yourself, dat gewoon echt beter wordt, dat de teams diverser worden, zodat ook de verhalen op een andere manier verteld worden.
Ja, dat is denk ik een van de grootste issues en zal ook nog wel een issue blijven. Is natuurlijk dat de media wordt in principe gecontroleerd vanuit een select groepje mensen. En dan hoe de media ook omgaat met dergelijke dingen. We kunnen eigenlijk het voorbeeld ook aanhalen van Akwasi bij volgens mij op RTL4. De vragen die er worden gesteld.
Ja.
Maar ook het feit dat hij eigenlijk soort van bijna zichzelf moet gaan uitleggen over het feit over de dingen die hij zegt. Terwijl ik vind dat hij eigenlijk dat helemaal niet hoeft te doen. Hij heeft gezegd wat hij heeft gezegd, punt. Tegelijkertijd, op het moment dat iemand anders dat zou roepen, dan komt hij er wel mee weg. Ik bedoel, de presentator die er zat aan tafel, die heeft een aantal jaar geleden bij het boekenbal volgens mij iemand op zijn bek geslagen, boven de Ervedores. En hij is de presentator van die show. En dan moet Akwasi zich gaan verantwoorden dat hij roept dat Zwarte Piet op zijn bek getrapt moet worden.
Ja, kijk,
hij zei het in metafoor voor kick-out Zwarte Piet.
Nou, precies, weet je. Maar de vragen worden dan zo gesteld vanuit die media, die in principe gewoon van oudsher, die zijn zo ingesteld dat wanneer iemand van kleur daar in tafel zit, het altijd stigmatiserend of zo is. Wat zie jij daarvan? Hoe zouden we daarmee om moeten gaan?
Ja, ik denk dat het begint met redacties en teams. Dit is dan de media, maar je hebt natuurlijk ook andere creatieve teams.
Ja.
Dat die diverse zijn. En dat er dus ook goed worden gekeken welke vragen worden gesteld. En dat er ook een keer een andere host aan tafel komt. Ik denk op het moment dat er echt wordt geïnvesteerd in wat is er precies gebeurd in de geschiedenis? Educate yourself. weten welke verhalen er spelen. Niet alleen in je eigen bubbel, maar juist ook luisteren. Echt oprechte dialoog aangaan.
Ja.
En snappen waar dingen vandaan komen, waar de pijn vandaan komt. Daar begint het mee. En op het moment dat dat niet gebeurt, ja, dan gaat er ook niks veranderen.
Ja. Nu ben jij, zeg maar, jij bent een nou ja, mag ik denk ik wel zeggen, vooruitstrevend, open-minded persoon. Nu hebben we onder andere ook in zo'n call binnen de creatieve industrie gezien dat er heel veel mensen nog, nou ja, ze noemen het blinde vlekken of ik geef het een naam. Hoe zou jij, zeg maar, vanuit jouw positie, wat zou je tegen die mensen eigenlijk willen zeggen? Want het is niet alleen in de creatieve industrie. Nou, kijk naar überhaupt de politiek, daar hoeven we niet eens over te beginnen. Maar ook gewoon in de onderwijswereld, in de academische wereld, is het eigenlijk allemaal puin.
Ja.
Wat zou jij tegen die mensen zeggen?
Ik zou eigenlijk nogmaals willen zeggen, verdiep je. Weet je, en begin met de website inderdaad, vette shout-out.
Ja. Withuiswerk.nl.
Withuiswerk.nl. Als je in onze industrie zit, weet je, ga naar de website includenow.nl.
Ja.
Er staan legio voorbeelden van hoe het ook kan. Ja. Er staat, als je nog steeds onder een steen hebt gelegen en het bewijs niet snapt, mm-hmm. ziet, de noodzaak ook niet ja. voelt, ga die onderzoeken lezen.
Ja, maar ze pikken onze banen in.
Zeg je?
Ja, maar ze pikken onze banen in.
Nou, kijk, weet je wat ik gewoon...
Laat ik het netjes houden, oké.
Okay. Go ahead, het is perspectief. Ja. Hè? Wat ik eigenlijk... we proberen hier...
Het gaat alleen veranderen.
Ja.
Kijk, het gaat alleen veranderen. En daarom stond ik ook op de Dam.
Ja.
Als we het samen doen.
Exactly,
en
ja.
En dit is een probleem van ons allemaal. Dit is een probleem van ons allemaal. En wij, ik... Ja, het is gewoon een noodzaak. Als je dit niet begrijpt, ja. Dan kan ik gewoon niet meer bij, weet je. En ik denk... Ga je verdiepen en kijk ook naar de volgende generatie. Hè? Mm-hmm. Deze podcast gaat ook onder andere over inspiratie.
100%.
Ik vind de nieuwe generatie echt een inspiratiebron. Gisterochtend zei mijn dochter nog, en ik weet dat het mijn dochter is, dus misschien heeft ze een andere bril op. Maar ze zei, mam, het is toch echt heel raar dat ik gewoon op school leer over de Gouden Eeuw. Want het is helemaal geen Gouden Eeuw. Dus het begint bij die nieuwe generatie. Ik heb gisteren een petitie getekend van een aantal jonge mensen die zeggen, oké, de educatie moet anders. En ja, daar begint het mee.
Absoluut.
En ik denk op het moment dat je ook met je kinderen een goed gesprek aangaat, of de kinderen van vrienden. En daar kan je gewoon toch niet aan uitleggen dat we nog steeds Zwarte Piet hebben. Ik bedoel, dat is toch, dat kan je toch niet uitleggen.
Op een of andere manier, ik denk dat het probleem is, want ja, als je dit aan welke willekeurige buitenlander dan ook vertelt, dan kijken ze je met stomme verbazing aan. Uh-huh. Dat kan toch niet? Vooral als een tolerant Nederland, land als Nederland.
Tolerant is aanleidingstekens.
Ja.
Ja.
Maar het is, het lijkt wel alsof je met, hè, soms, hè, vooral in deze tijd, zijn er een aantal mensen met gestrekt been ingegaan, omdat ze het gewoon zat zijn.
Ja.
Dan is er een plaat voor de kop. Dan willen mensen niet luisteren. Zoals dan zeggen van, nou, laat ik een genuanceerd verhaal vertellen. En dan luisteren ze ook niet, want dan komt het niet door. Dus ik snap heel goed de frustratie van sommige mensen. Dat ze denken van, ja, nu ben ik het zat, nu ga ik er met gestrekt been
ook in. Ik snap die frustratie ook heel goed.
Maar het lijkt wel alsof, of links of rechtsom, dat je geen, dat je geen oplossing kan vinden. En het klinkt misschien heel negatief. Maar ik ben toch wel benieuwd van, weet je, zijn er dingen die we anders kunnen doen? Want ik vind het heel nobel als je zegt van, nou, ga je inlezen. Maar er zijn genoeg mensen die kunnen niet lezen, of die willen niet lezen, of die zijn er niet mee bezig. Hoe kun je die mensen, en dan heb ik het niet eens over de mensen van een bepaald intellectueel niveau, die kunnen zeggen van, nou, oké, fair enough, ik kan me verdiepen in een andermans situatie.
Uh-uh.
Maar de mensen die daar totaal niet stil bij staan of niet bij willen staan, moeten we maar accepteren dat ze zeggen van, oké, nou, dat is part of life. Want ik ben er zelf ook mee bezig. Ik weet als ik mijn kinderen in Nederland laat opgroeien, dat ik ze... wel gaan waarschuwen voor de valkuilen waar ze in kunnen vallen in deze maatschappij. En dat is heel pijnlijk om te doen, want het liefst doe je dat niet.
Nee.
Maar dat is een soort van verdediging of een mechanisme, zodat ze voorbereid zijn op de wereld. Moeten we dit generaties lang doen? Of denk je van, weet je, misschien is het over 20 jaar weggetrokken. Ik wil nog wel één ding zeggen. Gisteren zat ik een documentaire te bekijken op Netflix. Ik zou iedereen aanraden om die documentaire te zien. Die heet LA 92. Dat gaat over de situatie Met Rodney King. Mm-hmm. Heb je die gezien?
Mm-hmm. Nee, ik heb hem nog niet gezien, maar...
Ik zou hem zeker zien. Wat voor mij echt verbazingwekkend was, is dat het precies hetzelfde is als nu. Er is eigenlijk niet zoveel veranderd.
Niks veranderd. Sterker nog, het is alleen maar erger geworden.
Maar het is toch extreem? We hebben het over 28 jaar geleden.
Ja, ik zei in het vorige gesprek al, ik heb net ook die documentaire gekeken, I'm Not Your Negro van James Baldwin.
Ja.
En dat speelt rond mijn geboorte. Dus dat is ook long time ago. Ja, aan de ene kant is het van, ja, er gebeurt niks en er verandert niks. Aan de andere kant hebben we nu wel helaas ook bewijsmateriaal. Helaas dat het nodig is, bewijsmateriaal in de vorm van video. Het gebeurt echt. Mensen staan wel op. Door middel van social media kun je elkaar makkelijker bereiken. En komen mensen er ook minder goed mee weg. Dus ik denk die transparantie is in ieder geval goed om die markt open te breken. Maar we zijn er nog lang niet. En ik ben even kwijt wat je net vroeg. Ik wilde daar nog een antwoord op geven.
Wat vroeg ik net?
Ja, of je denkt, oh ja, ik weet het alweer. Of je zei, ja, die mensen die niet willen luisteren. Of je nou schreeuwt of dat je het voorzichtig probeert.
En de mensen die ook gewoon bang zijn om hun macht te verliezen.
Macht verliezen, ja. Ik denk dus persoonlijk dat je change van twee kanten kan forceren. De ene kant is bottom-up. Dus we hebben gezien bijvoorbeeld een van de oprichters van Reddit heeft gezegd, ik neem ontslag. Ja. Mijn plek wordt ingevuld door people of color.
Ja.
Dat is bottom-up. Nou, we hebben leiders nodig die ook risico's durven nemen. Die die macht uit handen durven te geven. Ja. Dat is een mooi voorbeeld. Mm-hmm. Aan de andere kant, en daar kan niemand meer omheen, komt de echte verandering bottom-up. Ja. Weet je? En mensen pikken het niet langer. En ik denk dat we vooral onze energie, want het kost veel energie. Het is echt, ja, als je die strijd aangaat, ook best wel heftig natuurlijk. Ja. Dat we onze energie moeten richten op mensen die wel willen, maar nog niet weten hoe.
Ja.
En dat we steeds meer... dat die groep eigenlijk steeds groter wordt. En dat steeds meer mensen inderdaad van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam gaan.
Ja.
En op die manier, beetje bij beetje, en dat is niet morgen opgelost en ook niet volgende week. Maar dan kunnen we steeds verder en verder en verder het verschil maken. En er is een tipping point dat mensen niet meer omheen kunnen. Omdat ze anders buiten de boot vallen en omdat ze echt anders dingen gaan missen. Of het gewoon niet redden in deze wereld als ze niet... investeren in diversiteit, inclusiviteit en representatie.
Fantastisch boek is het ook. The Tipping Point. Ik denk dat we hier nog heel lang over door kunnen praten. Maar ik wil het nog heel eventjes, voordat we gaan afsluiten, over jou hebben.
Yes.
En over wat jou inspireert. En we zitten hier natuurlijk bij Mendo in een fantastische boekwinkel.
Yes.
Met heel veel inspiratie. Eigenlijk wil ik je één ding vragen over jezelf. Wat is jouw meest karakteristieke eigenschap?
Oeh.
Moeilijk vraag.
Ik denk... Oh, mijn karakteristieke eigenschap. Ik denk wel echt gepassioneerd. Dat ik echt ergens voor ga. Ik denk dat... Als je dat vraagt, zeg maar, aan mijn vrienden van omschrijver, ik kan omschrijf Maartje, dan denk ik dat dat wel iets is wat je terug zou horen. Ja.
En wat is je levensmotto?
Mijn achternaam is Blij Leven.
Say no more. Say no more. Ja. En wat is het beste advies wat je ooit gekregen hebt?
Het beste advies is... Oei, moeilijk. Ik denk toch wel echt volg je hart en volg je intuïtie. En probeer niet te hard je best te doen om te kijken hoe het hoort.
Ja.
Maar probeer ook zelf logisch na te denken en te voelen wat goed voelt en wat niet goed voelt. En daar gewoon vol voor te gaan. Ook al is het niet perfect, ga er gewoon voor.
Oké. Wat inspireert jou het meest?
Nou, we zitten natuurlijk in een boekhandel.
Ja.
En wat de luisteraars niet kunnen zien, maar wel kunnen horen, is gewoon welke boeken spreek je aan. En ik heb hier een heel mooi boek. Dat is ook wel natuurlijk een mooi linkje met communities. Maar het boek van Jimmy Nelson, die tribes over de hele wereld heeft gefotografeerd. Echt heel erg mooi. Ik hou heel erg van zijn fotografie en ook respect voor verschillende culturen. En de boodschap daarachter. En ik vind dat echt een heel erg inspirerend boek. Waar je in kan blijven kijken en blijven bladeren. En wat je ook weer heel nietig en humble laat voelen. Want we zijn hier maar heel klein op deze enorme planeet. En er zijn zoveel mensen en verhalen die we nog niet kennen. Die we nog niet gehoord hebben. Dus dat inspireert me heel erg. Ja.
Top. Dus we hebben het over Jimmy Nelson, de fotograaf. En het boek heet Homage to Humanity. Yes. En hij heeft ook hiervoor een heel prachtig boek gemaakt. Dat heet Before They Pass Away. En dat gaat ook over eigenlijk stammen die op het sterven staan bijna. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Maartje Blijleven.
Ja, graag gedaan. Dank voor de uitnodiging. Superleuk.
Het was super inspirerend.
Absoluut.
En ik denk dat jij een voorbeeld bent voor heel veel mensen. En ik zou zeggen, keep doing what you're doing. En dankjewel.
Final Death V3 is een initiatief van Rob van Zandvoort, Ali Diouri, Leroy Nimo, Roshan Tewari en Doris Hendriksen. De mixage wordt gedaan door Robin Teunissen en de videoproductie door Pyjama Productions en Schwen. Dank aan Bookstore Mendo en Meloni Amsterdam.